Gemeente van de Heer, ik wil beginnen met een verhaal. Er was eens, dus geen Bijbels verhaal, geen waar gebeurd verhaal, voor zover ik weet. Er was eens een grote baas van een supermarktketen en die had een hele bijzondere policy. Hij zei tegen de manager van een supermarkt: neem gerust uit de winkel wat je nodig hebt voor eigen gebruik, van jezelf en je personeel. Nou, en de manager vond dat echt geweldig. Hij kocht een mooi koffiezetapparaat en hij haalde de beste koffiebonen uit het schap en deed die in het apparaat. En hij haalde een mooi pak van die barista melk om ernaast te zetten. En iedereen genoot ervan. En hun pauze werd een stuk vrolijker. En daarna gingen ze allemaal met meer enthousiasme aan het werk. En de manager ging ook een paar heerlijke broodjes van de bakkerijafdeling halen. En van de visafdeling lekkere gerookte zalm. En de pauzes gingen zo langzamerhand wat langer duren. Vooral die van de manager zelf, want die haalde ook een flesje wijn uit het schap. En de medewerkers kregen niet wat van die wijn. En toen dachten ze, nou ja, dan pakken we zelf wel een flesje. Maar toen de manager dat zag, werd hij boos. En in een dronken bui sloeg hij zijn medewerkers. De sfeer in de supermarkt werd minder. Mensen werkten niet lekker. De verkoop liep terug. En op een dag kwam de grote baas van de supermarkt, van de keten, en hij zag wat er gebeurde. Hij ontsloeg de manager en stelde orde op zaken. Dat was het verhaal. En misschien zegt u, wat een raar verhaal. Zo werkt dat helemaal niet in de supermarktwereld. En ja, dan hebt u daarin gelijk. En misschien zegt u, wat een raar verhaal. Als de grote baas zoveel vrijheid geeft aan een manager en zo weinig concrete richtlijnen, ja, dat is toch vragen om moeilijkheden. Nou, en dan hebt u gelijk als u dat denkt. En toch hoop ik te laten zien in deze preek dat je hoe God met ons omgaat daar best een beetje mee kunt vergelijken met hoeveel ruimte God aan ons geeft. Lucas 12. Daar vinden we een aantal korte verhalen die Jezus vertelt. Een aantal gelijkenissen. En ze gaan allemaal over de heer van een landgoed en zijn personeel. Het eerste is uit vers 35 tot 38. Het gaat over de heer van een landgoed die op een dag naar een bruiloft gaat. En zoals gebruikelijk in grote delen van de wereld nog steeds, weet je niet precies hoe laat de bruiloft begint en zeker niet hoe laat die afgelopen is. En de heer geeft instructies aan zijn personeel. Je moet ervoor zorgen dat als ik thuis kom, dat de lampen nog steeds branden. Dus die moet je elk half uur of zo, moet je olie bijvullen, de pit goed bijhouden enzovoort. En jullie moeten klaarstaan. En in het verhaal dat Jezus vertelt, doet het personeel dat goed. Hij komt thuis, de Heer, om 6 uur 's morgens. Maar de lampen branden. En ze doen de deur open en heten hem welkom. En tot zover, wat Jezus vertelt, is een gewoon verhaal. Maar dan wordt het buitengewoon. Want dan zegt Jezus daarna: ik verzeker jullie, de Heer zal zelf zijn kleren opschorten en hij zal zijn personeel gaan bedienen. Nou, dat is natuurlijk niet zoals het ging in werkelijkheid of zoals het gaat. Wij hebben in Indonesië een hulp in de huishouding. En als ik wat later thuis kom van de theologische school waar ik lesgeef, later dan gepland, dan heeft de hulp inmiddels boodschappen gedaan, de vloer gedweild en de was gedaan. En dan zeg ik tegen haar: dankjewel. En daarmee doe ik eigenlijk al meer dan de meeste bazen in Indonesië doen, met dat dankjewel zeggen. Maar er is geen sprake van dat ik dan voor haar ga koken of zo. Ik bedoel, ik ben ook moe. Zo werkt dat niet. En je ziet dat de beloning die de Heer geeft hierin echt buitengewoon is. En dan stelt Petrus een vraag in vers 41. Heer, wie bedoelt u met die knechten? Zijn we dat allemaal, alle mensen, of specifiek wij als de 12? En Jezus geeft niet direct antwoord, maar hij vertelt weer een verhaal. En ja, ik zal u het antwoord vast verklappen, wat hij aan het eind geeft. Vers 48. Jezus zegt, het geldt voor iedereen, maar het geldt des te meer voor mensen aan wie God veel heeft toevertrouwd. Hoe meer God aan je heeft toevertrouwd, hoe meer er van je verwacht wordt. En als je dan corrupt bent, dan zal de straf ook des te zwaarder zijn. Dus dat is het antwoord wat Jezus geeft. En het verhaal dat hij vertelt gaat weer over een heer van een landgoed die weggaat. In dit geval niet een paar uurtjes, maar een paar weken of een paar maanden. En aan één van zijn personeelsleden geeft hij de sleutel van de voorraadkamer. En hij zegt, het is jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen, terwijl ik afwezig ben, genoeg te eten en te drinken geeft. Dus de Heer gaat weg. En ja, dan zijn er twee mogelijkheden. Optie 1, de rentmeester, want zo wordt hij dan genoemd, degene die de sleutel heeft van de voorraadkamer. De rentmeester doet wat hem is opgedragen. Hij geeft iedereen wat hij nodig heeft. Na een tijd, kort of lang, komt de Heer terug en hij is hartstikke tevreden en hij geeft de rentmeester promotie. Hij krijgt niet alleen de sleutel van de voorraadkamer, maar ook van, ja, van het hele landgoed. Hij zal hem stellen over alles wat hij heeft. Dat is de eerste mogelijkheid en ja, dat is de goede mogelijkheid. Mogelijkheid 2 is dat die knecht niet doet wat hem is opgedragen. Hij misbruikt de ruimte die hem gegeven is en hij geeft zichzelf te veel te eten en te drinken en de dienstknechten en de dienstmeisjes te weinig. En ja, we weten allemaal, ook dat is een reële mogelijkheid. Ik hoorde van de week over Manila, een collega van me werkt daar. En gedurende de lockdown geeft de overheid 10 kilo rijst voor elke arme bewoner. En die rijst wordt in hele grote balen bezorgd bij het wijkhoofd. En die heeft dan de taak om aan alle armen die op zijn lijst staan 10 kilo te geven. En ja, er zijn er die dat goed doen. Maar er zijn er ook die die rijst laten overpakken in kleinere zakken, maar niet van 10 kilo, maar bijvoorbeeld van 8 kilo. En die andere 2, die houdt hij zelf en verkoopt hij en wordt daar rijk van. Het is niet zo moeilijk om corrupt te zijn als je baas je niet voortdurend op de vingers kijkt. Het is verleidelijk ook om te denken dat de Heer er nooit achter komt. En dat gebeurt bij rijst in Manila, maar het gebeurt op een heleboel manieren. In de psalmen worden die mensen de goddelozen genoemd. Bijvoorbeeld psalm 14, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En dan doet hij dus ook wat hij wil en dan staat er, ze verslinden mijn volk alsof het brood is. Psalm 94 heb je ook de goddeloze en die zegt, de Heer ziet het niet, de God van Jacob die ziet toch niks. Dus ik kan doen wat ik maar wil. Er is geen oordeelsdag. De Heer komt niet terug. Maar, zegt Jezus, de Heer komt wel. Onverwachts. En hij zal de onbetrouwbare dienaar straffen met het zwaard. En wat dat dan inhoudt, straffen met het zwaard, dat is in elk geval niet prettig. Ik zag dat de herziene statenvertaling heeft, hij zal hem in stukken houden. Nou, dat overleef je in elk geval niet. Hoe dan ook, het is duidelijk dat wat Jezus wil zeggen is, hoe meer God aan je heeft toevertrouwd, des te meer verwacht hij van je. Hoe meer hij aan je heeft toevertrouwd, hoe meer vertrouwen je van hem krijgt, des te zwaarder zal ook de straf zijn als je corrupt blijkt te zijn en niet integer. Dus de vraag voor ons is, wat heeft God aan ons, aan jou, aan u toevertrouwd? Nou, in de eerste plaats is dat het evangelie, geestelijke schatten. Het aardige van dat God het evangelie aan ons heeft toevertrouwd is dat als je dat gaat delen, dat het daar alleen maar mooier van wordt. Daar wordt het niet minder van of zo. Maar daar wordt het alleen maar mooier en groter van voor jezelf. Dan wordt God steeds mooier en groter voor je. En wat heeft God ons verder gegeven? Ja, ik ken u niet. Maar we hebben allemaal heel veel gekregen. Een baan, een positie, een rol in de kerk misschien, een gezin, intelligentie, geestelijke gaven. De een dit, de ander dat, maar niemand niks. Gezondheid, de een meer, de ander minder. Maar zolang u op deze aarde bent, niet niks. Geld op je bankrekening, een huis, een auto. En niet te vergeten de schepping als geheel, het hele ecosysteem. En ook dat is, ja, liep we reden vanochtend van Teugen naar Voorthuizen over de Veluwe. En het is echt zo mooi. God heeft ons zo'n mooi land gegeven. Met alle, ja, met de seizoenen en zo. En dan in Nederland hebben we ook nog eens een geweldige infrastructuur. We kunnen er wel op mopperen met z'n allen. Maar ja, alles werkt goed. De gezondheidszorg, het onderwijs. En als christenen hebben we ook een enorme rijkdom. Er zijn zoveel, valt me telkens weer op, zoveel goede artikelen, tijdschriften, kranten, televisieprogramma's. Er is zo ontzettend veel wat God aan ons heeft toevertrouwd hier. En dat betekent dat we dus heel goed kunnen weten wat God wil van ons. Hij heeft ons heel veel gegeven. En we hebben alle mogelijkheid om hem dan ook echt te leren kennen. We kunnen dat heel goed weten. We hebben alles wat we nodig hebben om hem te dienen. Misschien niet alles wat je had je begeerd. Maar God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om hem te kunnen dienen. Volgens de gelijkenis van de rentmeester is dat dus allemaal niet jouw eigendom. Hij, de Heer, heeft het aan je toevertrouwd, maar het is niet van je. Het is en het blijft van God. Ook als je volgens de Nederlandse wet het heilig recht van eigendom hebt. Mijn man Evert en ik horen bij een zendingsorganisatie, OMF. En die hebben een financiële principe dat ons erg aanspreekt. We krijgen geen salaris, maar we leven van giften. En elk jaar maken we een begroting dat we wat we denken het jaar daarop nodig te hebben. En voor dat bedrag gaan we dan bidden dat het ook binnenkomt. En wat we dus krijgen als werkers van OMF is niet gebaseerd op opleiding of hoeveel jaar ervaring je hebt of leeftijd. De allerhoogste baas, de general director, krijgt net zoveel als dat is degene die net binnenkomt. Tenminste, als die in dezelfde omstandigheden verkeert. En als je dus een gezin hebt dat naar Japan gaat of zo, die krijgen wel 10 keer zoveel als een echtpaar van middelbare leeftijd in Indonesië. En daar bedoel ik onszelf dan mee, hè? Met dat echtpaar van middelbare leeftijd. En een van die principes van OMF is dan ook dat als je meer binnenkrijgt dan je begroot hebt, dat dat dan wordt weggegeven aan werkers die te weinig hebben binnengekregen. En meestal wat wij krijgen zit zo rond de 100%, een hele enkele keer erboven. En ik moet eerlijk zeggen dat dat wel een beetje zeer doet als dan wat er extra is binnengekomen boven wat we begroot hebben, nodig hebben, dat dat dan verdwijnt uit de lijst. Evert is daar veel makkelijker in, maar ik vind dat altijd wel een beetje lastig. En gelukkig komt dat niet zo vaak voor. Nou, mag ik niet zeggen, hè, gelukkig. Het is enkele keer gebeurd. En ik vind het toch echt een goed principe, want je krijgt wat je nodig hebt. En het principe van OMF is dan ook dat geld, dat is gegeven door jouw vrienden, jouw broeders en zusters in de Heer. Die geven het aan God. En daarna mag jij het dan gebruiken. Het is niet van OMF. Het is ook niet van jou. Het is en het blijft van God. En ik zal eerlijk zeggen dat dat mij echt geholpen heeft, geleerd heeft om veel losser te staan, veel minder vast te houden aan de dingen die ik bezit. Ik heb geleerd om makkelijker te delen, om makkelijker weg te geven, dingen uit te lenen, ook als je niet zeker weet of je terugkrijgt. Want wat ik heb, is niet van mij, maar het is van God. En dat geldt, denk ik, niet alleen van zendelingen, maar het geldt voor ons allen. Wat we hebben zijn de dingen die God ons heeft toevertrouwd. Maar dat betekent niet dat het ons eigendom is. En rijk zijn heeft dan ook niet alleen voordelen. Want als God je veel geld heeft toevertrouwd, of veel andere dingen heeft toevertrouwd, veel gaven, betekent dat ook veel opgaven. Veel gegeven, dan wordt er ook veel van je gevraagd, veel verantwoordelijkheid. Er staat ontzettend veel over geld in de Bijbel. En vooral over het gevaar van de rijkdom. Paulus schrijft in 1 Timotheus 6. Zegt Paulus tegen Timotheus: draag de rijken van deze wereld op om niet hoogmoedig te zijn. Dat is iets wat je blijkbaar heel gauw doet als je rijk bent. Dat je hoogmoedig wordt. En hun hoop niet te stellen in zoiets onzekers als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet, in gebruik geeft, om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, om rijk te zijn in goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Wie veel heeft, draagt ook veel verantwoordelijkheid. En in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus: wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. We hebben voedsel, kleding en Nederland, een dak boven je hoofd. Hoeveel meer heb je nodig? Wat heb je nodig? Hoeveel heb je nodig? Die manager uit dat rare verhaal van mij aan het begin van deze preek, die begon met te nemen wat hij nodig heeft. Hij mocht van de baas nemen voor het zichzelf en het personeel wat hij nodig had om de supermarkt goed te dienen. En zolang hij met mate genoot van de vrijgevigheid van de grote baas, werkte het ook. Was de sfeer goed, werkten mensen harder, kregen meer energie. Maar op het moment dat ze te veel gingen eten en consumeren, ging het mis. Dus hoeveel heb je nodig? Een beetje rijkdom helpt je om God te dienen. Maar in de gelijkenis die Jezus vertelde, mocht de rentmeester het voedsel van de Heer gebruiken voor zichzelf en ook voor zijn collega's. Dat had hij nodig, anders kon hij niet werken. Maar hij mocht zich niet volvreten en bedrinken. Nou, en dan is de vraag, waar ligt de grens? En ik moet zeggen, ik vind dat niet makkelijk. Zeker niet in Nederland. Er is zo ontzettend veel. Dus waar ligt de grens? Wanneer gebruik je als een goede rentmeester wat je nodig hebt om de Heer te dienen? En wanneer gaat dat over in je volvreten en je bedrinken? Nou, ik vind dat moeilijk. Dat is een keus die je maakt elke keer opnieuw. Hoeveel paar schoenen heb je nodig? Hoeveel vierkante meters heb je nodig om de Heer te kunnen dienen? Om te genieten van het leven? Om vrijgevig te zijn, rijk in goede werken? Hoeveel heb je daarvoor nodig? Dat is niet zwart-wit. En we kunnen elkaar daarin ook niet heel precies de maat nemen. Maar het is wel belangrijk om erover na te denken. Aan de ene kant kun je zeggen, ik ben een kind van de Allerhoogste God. Hij bezit alles in hemel en op aarde. Dus ik kan nemen en genieten van alles wat hij geeft. En dat is een goed principe. De Heer geeft in overvloed en we mogen ervan genieten. En aan de andere kant is het niet de bedoeling dat we ons volvreten en ons bedrinken. En ja, dat gebeurt toch eigenlijk ook wel. Want doordat wij in het Westen te veel consumeren, hebben mensen in andere delen van de wereld tekort. Een paar basisgedachten. Als eerste, de aarde is van God, niet van mij. En ook wat God aan mij heeft toevertrouwd, is niet mijn eigendom. Ik moet er eens verantwoording over afleggen wat ik ermee gedaan heb. Of ik het gebruikt heb om hem te dienen, of om mezelf te eren en mezelf vol te vreten en te bedrinken. En het derde, en dat gaat een beetje buiten deze gelijkenis, is wat we zongen voor de preek. De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. En als de Heer mijn herder is, dan betekent dat dat ik niet hoef te consumeren om een leegte in mijn hart te vullen. Want ja, dat is natuurlijk wel een mogelijkheid dat je daarom zoveel elke keer neemt. Omdat je denkt dat je gelukkig zal maken en je leegte zal vullen. Dat hoeft niet. De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. En daarom kunnen we ook vrijgevig zijn. Over al wat leeft, bent u Heer, de hoogste Heer. Over al wat leeft en ook alles wat ik heb, u bent de hoogste Heer. Dus Heer, regeer in mij. Regeer in mij en door mij heen met al uw kracht. Want u zelf bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Heer, neem mijn leven in uw hand. Amen.